massage.
Touché.
Touché vandaag met Rick van de Wallen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Rector in de Universiteit Gent en geprogrammeerd om deze zomer 50 te worden.
Ja, het is
kijk je er naar uit?
Goh, dat is meteen een heel moeilijke vraag. Ik kijk daar aan zich niet zo heel erg. Niet zo heel erg naar uit. Ik had het destijds heel erg moeilijk met 25 worden.
Echt waar?
Ja, echt waar. Ja, en 50 is twee keer zoveel als 25, dus dat belooft niet veel goeds. Toen ik 25 werd, had ik het gevoel dat ik wegliep van mijn jeugd en dat ik naar ouderdom aan het lopen was. En zo die overgang van het weglopen van jong zijn naar minder jong zijn, ik had het daar moeilijk mee.
Wat dacht jij toen over 50ers?
Dat 50ers oude mensen waren.
En zijn dat oude mensen?
Nee.
maar moeten ik vrees... we even zeggen om onszelf te troosten?
Ja.
Want ik heb de hele maand 50ers over de vloer. Wim Obroek is al langs geweest. Stefan van Vleteren, om de pijn te verzachten. Want ik behoor ook tot die club sinds begin deze maand. Jij bent jarig op 21 juli. Dat lijkt me toch een verzachtende datum. Altijd een feestdag, altijd vrij.
Ja, ik verjaar op de nationale feestdag van ons land.
Dus iedereen viert mee. Een groter feest kan je niet hebben.
Iedereen viert mee. Altijd vakantie, altijd zomer. In Gent altijd Gentse feesten.
Ja, ja.
Bovendien, dus een heel bijzondere dag. Veel mensen weten inmiddels ook dat ik op die dag verjaar. Ik heb één broer die verjaart op 1 mei.
Dat is goed geregeld daar in de familie.
Ja, en mijn grootvader langs vaderskant, die verjaarde op 25 december, op kerstdag.
Hmm.
Dus toch wel iets bijzonders.
Ja.
Ja, het is een bijzondere dag, de 21ste juli, toen ik heel erg klein was. En de straaljagers vlogen voorbij richting het défilé in Brussel. Maakten mijn ouders mij wijs dat er vliegtuigen in de lucht hingen omwille van mijn verjaardag. Ik heb dat niet al te lang geloofd, denk ik, maar ik heb wel die herinnering. Het is een bijzondere dag.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, ik denk dat ik iemand ben waar veel hoeken en kanten aan zitten.
Iemand met een handleiding?
Dat weet ik niet zo zeker, maar zeker iemand met een drive. Ik denk wel te kunnen zeggen dat ik heel erg gedreven ben. Dat is soms een voordeel, dat is vaak een voordeel, dat is ook soms een nadeel. De dingen die ik doe, wil ik heel erg goed doen, ik wil die ten gronde doen. Ik ga daar vaak ook heel erg ver in. Ik probeer dat een beetje te compenseren door ook wat vrije tijd te nemen, door hobby's lopen. Duursporten ben ik de voorbije jaren heel erg vaak mee bezig. Maar ik kan niet ontkennen dat dan na verloop van tijd ook daarin ik heel erg gedreven word. Ik weeg mezelf 2 keer per dag.
Echt?
Ja, iedere dag. Dus morgens vroeg.
En hoeveel woog je dan vanmorgen?
78,7. Dus ik weet dat tot op een tiende van een kilogram nauwkeurig.
Ja.
Wil je weten hoeveel ik woog? Ik zeg maar wat, op 8 mei 2012. Ik kan u dat onmiddellijk zeggen als ik even mijn iPhone zou openen.
En waarom doe je dat?
Ja, omdat ik mezelf ook wel zie als een... voor een stukje als een machine. Ik vind mensen wonderlijke creaturen, zeg maar. Wij zijn tot heel erg veel in staat. Ik geniet ervan te lopen. Ik geniet ervan te zien wat dat vele lopen met mezelf doet. Hoe mijn lichaam daarop reageert. Hoe mijn gewicht fluctueert, hoe mijn stressniveau, het zij stijgt, het zij zakt. Ik ben daar heel erg mee bezig, het bemeten van mezelf voor een stukje. Dus ofschoon dat lopen een ontspanning is, en echt wel een ontspanning is, ben ik ook daar heel erg gedreven. En
wat mij nu wel verbaast, als jij zo'n loper bent, jij bent ook een grote fan van de gezondheidsapotheek in Brugge. Mensen die dat kennen, die weten dat dat een frietkot is, hè?
Een frietkot en een oliebollenkraam. Ik heb weinig guilty pleasures, op dat vlak heb ik weinig fantasie. Maar als ik er dan toch één heb, zo'n guilty pleasure, dan is dat op kerstavond... oliebollen eten.
Echt?
Ja, oliebollen eten op het Simon Stevenplein in Brugge, waar ieder jaar de gezondheidsapotheek neerstrijkt om daar weliswaar ook frieten te verkopen. Maar ik ga niet voor de frieten, ik ga voor de oliebollen. En ik heb dat afgelopen kerstavond ook gedaan, samen met mijn vrouw. En ik heb daar enorm van genoten.
Ja, en daarom loop jij een heel jaar om dan op die feestdag oliebollen te kunnen eten. Nee, waarschijnlijk.
Nee, helemaal niet.
Je bent ook officier in de Leopoldsorde, hè?
Ja, dat ben ik, ja.
Ja. Is dat een titel om trots op te zijn? Ben je daar blij mee?
Ik ben daar trots op. Er hangt een beetje een verhaal aan vast. Tussen 2008 en 2012 was ik lid van de raad van bestuur van onze universiteit. Als een van de 12 professoren die lid zijn van de raad van bestuur. En de woordvoerder van die 12 professoren was een professor waar ik heel erg veel respect voor had en heb. Helaas is de man al een tijdje geleden overleden. Dat was Carlos van Petegem. En Carlos was iemand die respect afdwong en ook heel erg veel respect had voor de academie, voor professoren, voor onderzoekers, voor de universiteit. En hij vond dat het uitstralen van dat respect en daar ook symbolen aan koppelen, vond hij belangrijk. Dus toen ik in die raad van bestuur kwam, speelde hij mij een klein beetje de les, zal ik maar zeggen. En hij overtuigde mij van het feit dat lid zijn, bijvoorbeeld van een van de nationale orden, waarvan de Leopoldsorde er dan één is, dat dat belangrijk was. En dat je dat niet alleen moest doen voor jezelf, uit een soort zelfrespect, maar dat je dat ook moest doen uit respect voor de academie. En ook uit respect voor die nationale orde aan zich. Dat zei mij initieel eerlijk gezegd zeer weinig. Maar de gedrevenheid waarmee hij daarover sprak, en het ook telkens weer daarop terugkomen, ben je nu al lid? Heb je je nu al kandidaat gesteld om lid te worden? Het antwoord was gedurende vele maanden nee. Maar goed, uiteindelijk heb ik ja gezegd.
Mm-hmm. Ja. Rick van de Wallen, welkom in Touché.
Radio. Touché.
I am right.
Still Haven't Found What I'm Looking For van de Ierse band U2. Rick van de Wallen, hoeveel betekenis schuilt er in dit nummer dat je dit nu wil laten horen?
Het gaat over zoeken. Het gaat over zoeken, iets willen. En omdat je het wilt, ernaar zoeken. Het best wel vinden in een aantal gevallen. Maar van zodra je het dan gevonden hebt, het zij iets anders willen, of het nog beter willen, of het in wat bijgeschaafde vorm vinden, met andere woorden, nooit aankomen daar waar je dacht aan te komen wanneer je iets gevonden zal hebben. Daar gaat dit nummer over.
En gaat dat ook over jou? Ben jij ook zo'n soort zoeker?
Ja, zelfs heel erg. En ik was dat, ja. En ik was dat al op jonge leeftijd. Ik heb ingenieur gestudeerd, ik ben een burgerlijk ingenieur. Dat is heel goed gegaan. Mijn eindresultaat was een resultaat waar ik heel erg trots op had mogen zijn en ben. Maar het merkwaardige is dat ik het toen niet was. Ik had, mijn eindresultaat was 854,2 op 1000. En alleen al het feit dat ik dat tot op 0,1 promille kan zeggen, zegt veel, denk ik. Ik had 854,2 op 1000. En je moest toen 855 hebben om de grootste onderscheiding te hebben. Met de deliberatie weliswaar. Wel, ik was ongelooflijk ongelukkig over het feit dat ik die grootste onderscheiding niet had gehaald. Hoewel dat aan zich geen bedoeling was geweest. Dus ik wou een goed resultaat halen. Ik behaalde ook een goed resultaat. Ja? Maar zodra ik dat behaald had, was het alweer niet goed genoeg. En ik probeer er echt aan te werken om die neiging, wanneer je gevonden hebt, wanneer ik gevonden heb, meteen iets anders te willen. Ik probeer daarmee om te gaan.
Nog altijd. Dat is geen les die je toen hebt geleerd als jongeman.
Ik heb toen heel erg geleerd dat ik zo in elkaar zat. Ik weet nu dat ik nog altijd voor een stukje zo in elkaar zit. Maar ik probeer dat wel tot redelijke proporties, zal ik maar zeggen, te beperken. Ik ben een loper. Ik loop lange afstanden. 10 kilometer, 15 kilometer. Op een bepaald moment is dat niet genoeg meer. Ik wil dan marathons gaan lopen. Je kan je de vraag stellen waarom. En ik kan mezelf ook die vraag stellen waarom. En
want het is behoorlijk indrukwekkend wat je doet. Hè? Als je eraan begint, moet je het ook nog voorbereiden.
Ja, ik ben daar wekenlang, maandenlang mee bezig. Ik loop 4 à 5 keer per week. Ik doe dat zeer graag. Ik heb daar zeer veel aan. Ik voel mij ook loper. Ja. Ik ben natuurlijk rector, ik ben papa, ik ben man, ik ben echtgenoot enzovoort enzovoort. Maar ik voel mij ook altijd loper. Ik voel mij een lopende rector. Ik voel mij een lopende echtgenoot, een lopende papa. Dat gevoel dat je hebt wanneer je lange afstandsloper bent en plant en dat voorbereidt in de richting van een wedstrijd, 1 à 2 per jaar. Die manier van omgaan met jezelf sijpelt heel erg door in alles wat je doet. Maar je kan je de vraag stellen, waarom loop je per se marathons? Waarom ben je niet tevreden met 10 of 15 of 15 kilometer?
Heb je daar het antwoord op?
Nee.
Dat weet je niet?
Nee, ik denk echt dat in mij zit. Ik zal binnenkort mijn 10e marathon lopen. Ik weet nu al dat ik dan bij mezelf de vraag zal stellen, ga ik het nu bij marathons houden of zal ik eens een ultraloop doen? Moet het dan naar 50 kilometer gaan? Moet het naar 100 kilometer gaan? Weet ik veel. En ik durf nu niet te beloven dat het bij marathons qua afstand zal blijven. En als je mij nu zou vragen, hoe komt dat? Ik weet dat niet. Dat zit in mij.
Mm-hmm. Als je zo'n duurloop voorbereidt, je loopt alleen, hè?
Ja.
Dan staat daar geen bevoorrading klaar, hè? Ook dat, fascinerend is dat. Dus je doet eerst een rondje om je bevoorrading klaar te leggen.
Ja.
Met de auto, vermoed ik.
Ja.
Om dan datzelfde rondje te lopen en dan alles te gaan opdrinken en eten wat je hebt klaargelegd.
Ja, ik doe dat alleen op zondag. Als ik niet in een uitzending zit zoals nu.
Mijn excuses.
Ik heb het dus gisteren gedaan. Dit weekend. Ja, dus ik doe het alleen wanneer ik mijn echt lange duurloop, mijn zeer lange duurloop, loop, grote orde 30 kilometer. ja, dan kom ik niet, aan het einde van die duurloop zonder voldoende te drinken en te eten. Eten, stel je daar vooral niet te veel bij voor. Dat zijn gelletjes, hè.
Ja.
Smaakt vooral heel erg zoet. Die heb ik bij me. Maar drank leg ik klaar aan vaste bomen en vaste verlichtingspalen op mijn verschillende parcoursen die ik heb. Dat zijn altijd dezelfde bomen, altijd dezelfde verlichtingspalen. Dan ga ik daar 's morgens vroeg een flesje tegenaan gaan leunen. Dan neem ik, dat gaat nu heel erg melig klinken, maar ik zal het toch maar zeggen, dan neem ik mentaal, ja, bijna afscheid van dat flesje. En zeg ik niet luidop, maar denk ik wel tot straks, hè. Bon, dan leg ik die flesjes daar, 2 of 3. En dan ga ik aan de slag, dan loop ik. En dan na 15 kilometer ontmoet ik het eerste flesje. En na 25 het volgende. En als ik naar 35 kilometer ga, na 35 kilometer het derde. En dat is een moment van ontmoeting met dat flesje dat ik daar zelf gelegd heb aan die boom of aan die verlichtingspaal. Ja.
Fascinerend.
Ja, ja.
Wat gebeurt er in jouw hoofd als je aan het lopen bent? Denk jij na of net niet?
Nee. Wanneer ik loop, denk ik eigenlijk aan niets. Ik neem wel waar. Mijn zintuigen werken heel erg. Ik hoor, maar ik hoor zonder te luisteren. Ik bedenk niet, ik moet nu luisteren, want ik wil iets horen. Het is het omgekeerde. Ik hoor. En ik hoor dan ik hoor de voetstappen die neerkomen. Ik hoor de wind. Ik hoor mijn ademhaling. Mijn eigen zuchten. Het uitspuwen van slijm. Hoor ik, zie ik ook. Dus dat ik kijk ook, maar ik zie niet veel. Wanneer, zoals gisteren, 32 kilometer, dat kost mij iets meer dan 2,5 uur. Als je mij zou vragen, wat heb je gezien onderweg? Ik zou het jou niet kunnen zeggen. Ik heb wel gemerkt dat je op zaterdagmorgen veel meer hoort dan op zondagmorgen. En dan,
het is drukker.
En dat zijn wagens. Ja. Ja, en dan kijk je, wie zit in die wagens? En dat zijn dan doorgaans ouders met jonge kinderen. En die worden dan ongetwijfeld gebracht van muziekschool naar voetbalclub, naar dansclub, weet ik veel. Dat was gisterenmorgen echt heel erg opvallend. Mm-hmm. Dus dat neem ik dan wel waar. Ja. Maar ik denk eigenlijk aan niets.
Word je gelukkig van het lopen?
Dat is een heel goede vraag. En ik ga er meteen een bijvraag voor mezelf bij stellen. Loop je graag? Ik voel me heel erg gelukkig wanneer ik gelopen heb. En ik ben altijd heel erg blij wanneer ik gelopen heb. Maar het lopen aan zich, als loutere actie, als beweging, als inspanning. Ik ben er niet helemaal zeker van dat ik dat aan zich voldoende graag doe om zo vaak en zo intens te lopen als ik doe. Dus ik start aan het lopen en ik loop voor een stukje, denk ik ook wel, om van het onbewuste weten op voorhand dat ik mij nadien heel erg goed ga voelen. Mm-hmm. Ik loop ook op werkdagen frequent, eigenlijk heel erg vroeg in de morgen. Dan sta ik op om kwart na 4, 4:30. En dan ben ik om 4:30 of om 4:45 's morgens vroeg al aan het lopen. En dan kom je thuis. En dan moet die dag eigenlijk nog beginnen. Maar ik heb al iets gedaan waar ik best wel intens gelukkig van word. En dan kan die dag eigenlijk niet meer stuk. Dat gevoel. Mm-hmm. En dat eigenlijk weten dat je dat gevoel gaat hebben, vind ik heel erg fijn aan lopen.
Vergeef me dat ik het er nog eens invrijf, hè, maar je wordt van de zomer 50. Hoe lang denk je nog te kunnen lopen op deze manier?
Ik denk heel lang.
Je hebt een goed gestel?
Ik heb tot dusver een goed gestel. Hoewel ik gezondheidsproblemen heb gehad. Maar goed, ik ben in staat om lang te lopen. Wanneer ik straatwedstrijden loop of marathonwedstrijden loop, dan kijk ik om me heen en daar zie ik best wel mensen die de 50 al een heel eind voorbij zijn. En dan bedenk ik, oké, er is leven na 50 ook. Hè? Dus als je een beetje geluk hebt, dat is een kwestie van geluk, als je een beetje geluk hebt, dan moet het lukken om nog een hele tijd te lopen, ja.
AC/DC met Thunderstruck. Rick van de Wallen, rector van de UGent. Volgens mij is nu de hele universiteit wakker, op zijn minst. Maar vooral ook weinig mensen zullen dit van jou verwachten, dat je deze muziek hier wou laten horen. Thunderstruck van AC/DC, waarom?
Ik kan me voorstellen dat men verrast zal zijn. Ja. Wel, in de eerste plaats omdat het een fantastisch nummer is, maar er hangt ook een verhaal aan vast. Het is een nummer, ik heb één broer en een kleine 30 jaar geleden had hij dit nummer opstaan als wekker. Dus iedere ochtend klonk dit nummer heel erg luid door zijn kamer. En zijn slaapkamer was vlak naast mijn slaapkamer. En hij wist zeer goed dat ik een voorliefde had voor klassieke muziek. En helemaal geen voorliefde had voor AC/DC of rock of hard rock of wat dan ook. Dus dat wist hij heel goed. Hij wist dus ook heel goed dat dit nummer iedere morgen heel erg op mijn zenuwen werkte. Dat belette hem niet om het af te spelen. Goed, we zijn een kleine 30 jaar later. Mijn Frank is ondertussen ook gevallen. Het is een fantastisch nummer. Ik heb het in mijn favorite list op YouTube staan. En ik beluister het 6, 7, 8 keer per jaar op zijn minst. Heel erg luid. En ik soms op momenten dat ik mezelf wil oppeppen. Maar ook soms op momenten waarop ik al opgepept ben, zeg maar. Om op een of andere manier door dit nummer tot rust te komen. Ik vind het een fenomenaal nummer.
Maar hoe verschillend kan je zijn als broers?
Ja, wij zijn heel erg verschillend. Er zijn ook gelijkenissen, uiteraard. Mijn broer is 2 jaar jonger dan ikzelf. Ik was een brave modelleerling in de basisschool, ook in de middelbare school en zo. Mijn broer was geen modelleerling. Mijn broer rebelleerde veel meer dan ik dat deed. Mijn broer had ook lak aan een aantal dingen. En dan zei hij niet letterlijk, maar hij handelde er wel naar. Je m'en fous. Maar goed, is wel zeer goed terechtgekomen. Heeft echt zijn plaats gevonden. Een heel ander parcours afgelegd dan ik zelf. Maar wel heel erg goed terechtgekomen. Vorig jaar, bij de opening van ons academiejaar, heeft mijn broer op sociale media een foto gepost. En die foto bestond eigenlijk uit 2 delen. Ikzelf in mijn rol van rector tijdens die opening van het academiejaar, plechtstatig met een toga en het hermelijn over mijn rechterschouder enzovoort enzovoort. In de stoet der togati. En dan rechts daarvan een foto van mijn broer zelf op een tuinstoel. In een t-shirt met zijn 2 armen bloot, getatoeëerd, sleeves, denk ik, noem dat een volledig getatoeëerde arm, zo heeft hij er 2. En dat contrast tussen die 2 beelden, ikzelf in die plechtstatige toga aan de ene kant en letterlijk aan de andere kant mijn broer, was heel mooi. Die fysieke gelijkenis was eigenlijk ook wel mooi. En als je dan gaat gaan nadenken, en dat doe ik dan als ik zo'n foto zie, hè, hoe denken wij? Hè, hoe zijn wij qua inborst?
Welke... Want voor alle duidelijkheid, jullie hebben dezelfde ouders, hè?
Ja, absoluut. We hebben dezelfde ouders. Maar wij denken over een aantal dingen, hoewel we dat misschien... We hebben dat zeker nooit expliciet tegen elkaar gezegd. Maar we denken over een aantal dingen wel op dezelfde manier.
Heb je daar een verklaring voor? Voor dat grote verschil tussen jullie beiden?
Eigenlijk niet. En het is ook heel erg merkwaardig. We hebben dezelfde ouders. We hadden dezelfde omgeving. Maar al vrij vroeg in onze jeugd waren onze paden verschillend. Ik was heel erg en gepassioneerd bezig met sport. Ik voelde me toen een tennisser. Mijn broer heeft ook tennis gespeeld, maar veel minder dan ik zelf. Het gevolg daarvan was, dat was nog niet de tijd van e-mails en gsm's enzovoort enzovoort. Het gevolg was dat ik dag in dag uit op pad was, samen met mijn vader vooral, die leerkracht was. Dus op het ogenblik dat ik schoolvakanties had, had jij die ook. We waren heel erg vaak op pad naar trainingen, tennistrainingen, powertraining, looptraining, tenniswedstrijden. Heel veel tijd met elkaar doorgebracht. En dus relatief weinig tijd met mijn broer doorgebracht. Dus dat op zich is een element van verschil tussen ons beiden. Maar een aantal kernwaarden, en dat merken we heel erg wanneer we op nieuwjaarsdag of zo, of op andere dagen, wanneer we elkaar ontmoeten bij mijn ouders. Wanneer we bijvoorbeeld spreken over politiek, dan de fond, hè, zeg maar de basislaag, hè, hoe wij over politiek denken, hoe je staat tegenover mensen die het wat minder goed hebben dan wij bijvoorbeeld. En hoe je daar tegenaan kijkt en wat je daar dan moet wel of niet aan doen om verschillen wat kleiner te maken. Hoewel onze paden heel erg verschillend zijn, merk ik heel nadrukkelijk op dat wat jij daarover zegt in wezen hetzelfde is als wat ik daarover zeg en vice versa. Ja, dat is echt frappant. Ja.
Je vader was wiskundeleraar?
Ja, klopt.
Ja. Ja. En jouw moeder?
Mijn moeder was tot voor ik geboren werd, was bediende. En toen ik geboren werd, is zij huisvrouw geworden.
En welke band heb je met je ouders?
Ik zie mijn ouders graag, zeer graag. Zij zien mij ongelooflijk graag. Zij zijn heel erg trots op mij, ook op mijn broer trouwens. En in dezelfde mate. Dus dat is niet gekoppeld aan het feit dat ik nu een eervol mandaat, zoals dat van rector, invul of zo. Die trots is er altijd. Is er altijd geweest, los van mandaten. Dus er is graag zien, er is trots, wederzijds. Ik zie mijn ouders relatief zelden. Ik ben niet de zoon die iedere zondagnamiddag langs gaat bij zijn ouders. Wij bellen elkaar nooit. Echt nooit.
Nee?
Nee. Niet omdat wij niet willen bellen of zo, maar het gebeurt gewoon niet. We hebben het ook eigenlijk nooit gedaan. Maar wanneer ik mijn ouders nodig heb, dan zijn ze daar. Onvoorwaardelijk. En het omgekeerde zal ook gelden als het nodig is. Wij hebben een soort relatie. Er wordt relatief weinig over gevoelens gesproken tussen mijn ouders en ons, de kinderen.
Heeft dat met generaties te maken?
Ik denk het. Ik denk
dus wij zijn 50, onze ouders zijn 70ers.
Ja, late 70ers. Ja,
geboren tijdens de oorlog.
Ja.
Heeft dat daarmee te maken, denk je? Dat die anders omgaan met emotie?
Ja, ik denk dat onze generatie, dat aan mensen zoals wij, vaker is gezegd dat het best wel oké is om over je gevoelens te praten, in die gevoelens te uiten. Daarover ook te spreken, expliciet te spreken met je kinderen. Te tonen, ik heb verdriet, te tonen, ik ben blij. En dat ook uit te spreken, te huilen. Ik denk dat onze generatie geleerd heeft dat te doen. Dat ook normaal is gaan vinden. Alhoewel we er ons achteraf dan ook nog wel eens voor schamen, of een zekere schroom hebben. Dus het is nog voorzichtig dat wij het doen. Ik denk dat de generatie van onze ouders geleerd heeft emoties, zeker mannen, emoties niet te tonen. Je staat daarboven, je toont dat niet. Je verwerkt die op jezelf, met jezelf. En allicht is dat een element dat ertoe leidt dat spreken over gevoelens, dus enerzijds mijn ouders en ikzelf, dat er zelden van komt.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, wit, lach, werk. En bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, red, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk. Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, bid, lach, werk. En bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons.
Ramses Shafi met zijn klassieker Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, Rick van de Wallen. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
De betekenis van het nummer zelf is voor mij dat verschillende mensen verschillende eigenschappen hebben, verschillende kanten hebben. En dat die allemaal gelijkwaardig zijn. En dat we per slot van rekening allemaal mensen zijn. Ja. En elkaar hebben te respecteren, elkaar hebben te helpen, ook voor een stukje. Dit komt uit een cd. Toen ik student was, had ik ieder jaar één cd die ik tijdens de blok- en examenperiode werkelijk grijs draaide. En dat is dus een jaar een cd geweest van Boudewijn de Groot. Dus dat is een cd geweest van Bruce Springsteen en de E Street Band of zoiets. En het is ook een keer een jaar geweest een cd van Ramses Shafi die ik gekocht had om één nummer te hebben, Pastorale, samen met Lisbeth List. Maar ik heb dan die hele cd beluisterd en dat stuk geeft mij, of dat nummer geeft mij van bij het eerste horen enorm gefrappeerd. Mm. En er zijn tijden geweest dat ik het helemaal van buiten kende. Nu niet meer, maar toch nog grote stukken merk ik nu.
Mm. Heb jij kunnen genieten van jouw studentenleven?
Ja, ik was graag student. Maar je hoort vaak mensen zeggen, je studententijd is de mooiste tijd uit je leven. Dat was in mijn geval niet zo. Ik heb ook geen vrienden overgehouden aan mijn studententijd aan zich. En dat kwam omdat ik mijn opleiding als ingenieur of tot ingenieur combineerde met muziek. Ik was toen nogal ook gepassioneerd bezig met muziek. Ik speelde fluit, studeerde fluit en ik volgde de opleiding burgerlijk ingenieur. We hadden heel veel les. En na die les ging ik ofwel nog als vrijstudent les fluit of muziek gaan volgen, of ik studeerde muziek. Met andere woorden, ik had geen tijd om met medestudenten op te trekken. Ik heb in mijn hele studententijd ben ik niet één keer in een studentencafé binnen geweest. Ik ben niet één keer naar een vuif geweest.
Zegt nooit, de rector van de Universiteit Gent nu.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ben je ondertussen al eens in een studentencafé geweest?
Ja, ik heb zelfs, ja absoluut. Ik heb al bier geschonken. Ik drink geen alcohol, dus ook geen bier. Maar enfin, ik heb wel bier geschonken, ja. Maar dus in mijn studententijd helemaal niets. Ik heb mij bijvoorbeeld ook helemaal niet aangetrokken als student van studentenvertegenwoordiging of studentenparticipatie, die ik nogthans heel, heel erg belangrijk vind. Heel erg belangrijk. Mm-hmm. Ik ben mij maar beginnen interesseren voor de universiteit als instituut of voor mijn faculteit destijds, van zodra ik afgestudeerd was en werknemer werd aan mijn universiteit. Maar voor mij studeren aan zich, ik wou leren. Maar ik wou naast dat studeren aan de universiteit ook nog wel iets anders doen. En dat was dan muziek.
Ja. Ja. En welk plan had je voor ogen in jouw academische carrière? Wat wou je daarin bereiken met jouw doctoraat?
Niets.
Niets?
Nee, ik had geen plan. Ik heb overigens ook geen plan. Ik realiseer mij zeer goed. Ik ben een zondagskind. Ik ben op zeer jonge leeftijd professor geworden aan de universiteit, omdat ik het geluk had omringd te zijn door mensen die iets zagen in mij, die mij kansen gaven, die mij steunden. Ik ben op zeer jonge leeftijd in beleidsfuncties beland. Ik ben vice-decaan geweest van de ingenieursfaculteit, decaan. Ik ben nu rector, allemaal op relatief zeer, zeer jonge leeftijd. Ik begrijp zeer goed dat mensen dan denken, als dat zich doorheen een carrière zo vaak voordoet, die kansen krijgen en die ook grijpen, en dat allemaal op zeer jonge leeftijd, dan begrijp ik zeer goed dat mensen denken, daar moet een masterplan achter zitten. De man is geboren met een plan. En hij, iedere dag is gewoon een bijdrage tot dat plan. En hij zal en wil en moet dat plan realiseren. Maar er is geen plan. Ik vind dat echt een voorrecht. Ik heb het voorrecht een aantal talenten te bezitten. Dat is ik heb daar geen enkele verdienste aan. Dat is een geluk. Dat op zich is al een voorrecht. Ik heb het voorrecht in een omgeving groot geworden te zijn. Opgegroeid te zijn die een veilige omgeving was. Een zeer zorgzame omgeving. Een omgeving die uitdaagde, die kansen bood enzovoort enzovoort. Maar ik heb vooral het voorrecht altijd in mijn leven omringd geweest te zijn door mensen die op mijn pad kwamen. En die kansen boden. Ik heb altijd veel meer kansen gekregen dan ik heb kunnen waarmaken. Gewoon omdat ik keuzes moet maken.
Ik wil jou graag geloven, hè? Maar we weten, dat hebben we kunnen volgen in het nieuws, dat de rectorverkiezingen 3 jaar geleden aan de Universiteit van Gent een behoorlijke strijd is geweest, die 6 maanden heeft geduurd en 9 slopende stemrondes heeft gekost. In de krant las ik toen over jou dat je een moderne Brutus was die een tweede termijn van de katholieke rector aan de papen onmogelijk had gemaakt. Hoeveel waarheid zit er in die zin die toen in de krant stond?
Ik denk in die naaktheid van formuleren geen.
Totaal niet?
Ik ben, om te beginnen, niet uitgesproken modern. Ik ben geen Brutus. En ik heb een tweede rectoraatstermijn voor mijn voorgangster aan de papen niet onmogelijk gemaakt. Anne, zoals alle andere potentiële kandidaten, had kunnen kandideren. Zij heeft dat niet gedaan. Ik hoef daar zelf geen uitweidingen aan te wijden. Ik ben een twijfelaar. En de mensen die toen en nu en voorheen dicht bij mij staan, weten dat heel erg goed. Ik heb onder andere heel erg lang getwijfeld over de vraag, zal ik nu kandidaat rector zijn of zal ik dat niet zijn? Moet ik dit nu doen? Ik ben heel erg blij dat ik ja gezegd heb. En dat ik het ben. Ik ben daar echt heel erg blij mee.
Je hebt ook volgehouden, die 6 maanden. Want ja. Je had ook de handdoek in de ring kunnen gooien. Hè? Er waren kansen genoeg om te zeggen, absoluut, ik laat dit spel aan mij voorbij gaan. Absoluut. Dat heb je ook niet gedaan. Je hebt doorgezet.
Nee, ik heb inderdaad doorgezet. Maar
waarom?
Ik heb wel 2 keer afgehaakt. En op dat ogenblik werd ik omringd door mensen die zeiden, dit kan je niet maken. Doorheen die hele periode word je altijd omringd door mensen die je steunen. En dat waren er heel erg veel. Wij hadden, na de eerste stemronde, hadden wij al 57% van de stemmen. Dat is niet weinig, dat is exceptioneel veel. Alleen, het verkiezingsreglement was zo dat je 2/3 nodig had. Maar wij hadden wel 57% van de stemmen. Aan andere universiteiten in Vlaanderen volstaat dat ruimschoots om verkozen te worden. Maar goed, bij ons volstond het niet. Doorheen die maanden die het geduurd heeft, zijn er twee momenten geweest waarop ik besloten had, ik stop ermee. En ik zal daar heel eerlijk over zijn, dat had niet zozeer te maken met het niet meer kandidaat willen zijn als dusdanig. Dat had te maken met het moe zijn en het ook moe zijn.
Met de harde campagne?
Op een harde manier geportretteerd te worden in de media. Goed wetend dat wat daar stond niet waar was.
Er is veel gezegd en geschreven.
Ja, en dat heeft mij, en ik wil dat gerust gezegd hebben, dat heeft mij verdriet gedaan. Dat heeft mij ook vermoeid op een bepaald moment. En de eerste keer dat ik afgehaakt had, was een moment waarbij de kandidaat vice-rector, huidige vice-rector Mieke van Herwegen, mij zei, lieve jongen, wij gaan door. Wij gaan hier niet voor plooien voor dat soort campagne. Ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor, maar in alle eerlijkheid was hij er toen niet geweest. Ik was vandaag geen rector geweest. En de tweede keer was weken later en toen heeft mijn vrouw gezegd, dit kan je niet maken. Ja, het af te haken. En haar instelling was, ja, er worden heel wat zaken over jou verteld die helemaal niet waar zijn. En ja, dit schaadt jou. En ja, ik begrijp dat je daarvan af wil. Maar wij zijn nu ook al vele maanden samen met jou door dat proces gegaan. Wij geven niet op. En dus kan jij ook niet opgeven namens ons. Want als jij opgeeft, dan automatisch geven wij eigenlijk de facto ook op.
Wat heb je zo gelezen over jezelf dat niet waar was?
Wat mij heel erg frappeerde en dus verdriet deed, was het beeld dat werd geschapen dat ik keihard ben, dat ik meedogenloos ben.
Dat je over lijken gaat.
Dat ik over lijken ga, dat ik nooit twijfel. Dat is niet zo. In mijn bureau bijvoorbeeld, op het rectoraat, daar hangt geen kunst. Er staan en hangen een paar foto's. Maar daar hangen vooral drie kaders. En in elk van die kaders wordt een woord getoond. Gewoon één woord. Op een egale achtergrond. Niets meer dan dat. Dat zijn drie woorden. Het eerste woord is twijfel. Het woord in het midden is vertrouwen. En het woord rechts is nuance. Je zal mij niet horen zeggen dat ik er altijd in slaag in al mijn uitspraken zeer genuanceerd te zijn. Maar ik vind nuance wel belangrijk. En ik probeer in wat ik vertel, in wat ik doe, in hoe ik ben, genuanceerd te zijn. En ook daar twijfel ik soms over. Dan afgeschilderd worden als iemand die nooit twijfelt, die zich op punt A bevindt, op punt B wil terechtkomen en maar één pad van A naar B ziet, namelijk de rechte lijn daar naartoe. Jezelf zo geportretteerd te zien, week in, week uit, maanden aan een stuk, goed wetend dat je al weken en eigenlijk al jaren bezig bent met voor een stukje op paden te gaan, maar heel vaak naast paden terechtkomt. Soms gewild, maar soms en vaak niet gewild. En dat verschil tussen de realiteit en de manier waarop je wordt afgeschilderd, zo publiek, ja, dat was, ik vond dat hard, ja.
Nu ben je rector, je hebt die functie nu. Zijn de vijanden van toen ondertussen vrienden geworden?
Ik heb verschillende fouten gemaakt, ongetwijfeld, in dat hele verkiezingsjaar, 2017. Maar een van de grootste fouten die ik heb gemaakt, is er zelf van overtuigd raken dat er veel, ik ga ze geen vijanden noemen, dat er veel tegenstanders waren. Eigenlijk was dat niet zo. Maar je komt wel in die logica terecht. Je denkt op de duur dat wat je in kranten leest, wat je op radio hoort, dat is wat vele mensen binnen de universiteit zeggen en denken. Van zodra wij verkozen waren, heb ik daar in alle eerlijkheid quasi niets meer van gemerkt. Wij hebben, om één voorbeeld te geven, wij hebben een zeer grote, zeer omvangrijke raad van bestuur binnen onze universiteit. 37 leden, wij komen één keer per maand samen. Dus daar zitten zeer veel mensen in met zeer verschillende achtergronden. Je zou dan kunnen denken vanuit dat verkiezingsverleden dat daar een soort fracties ontstaan. Een beetje een regering, een oppositiesetting. Daar is totaal, maar dan ook totaal geen sprake van. Ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor. Ik ben daar ook blij voor. Wij ondervinden heel erg veel steun van mensen met alle mogelijke achtergronden. Dus de Universiteit Gent is geen universiteit die uit kampen bestaat, van geen kanten. Mm.
Jij haalt je levenswijsheid ook vooral uit boeken, hè? Je bent een groot lezer, hoewel dat vaak niet zo samengaat met het imago van een ingenieur. Maar dat klopt ook niet, als ze dat al zouden beweren van jou. Wat heb je geleerd uit de boeken die jij leest? Wat is jouw absolute bijbel?
Ja, je kan mij met weinig kwaad krijgen, behalve met een paar dingen. En een van die paar dingen is te beweren dat ingenieurs
geen boeken lezen.
Geen boeken zouden lezen, ja. Of niet zouden geïnteresseerd zijn in cultuur. Dus. Dat hokjes, denk ik. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Wat heb ik geleerd uit literatuur? Mens worden. Ik lees graag bildungsromans, waarbij je in essentie één figuur volgt. En in dat boek gebeurt er dan niet zo hek veel, behalve dat die man of vrouw zich ontwikkelt, hè, gevormd wordt. Ik kan dat heel erg fascinerend vinden. Via lezen leer ik ook te denken buiten mijn eigen denkkaders. Ik vind een van de grote giften die lezen brengen, is dat je terechtkomt door het lezen, dat je terechtkomt op andere plaatsen en in andere tijden, zonder dat je... Ja, je moet verplaatsen, bij manier van spreken. Maar mentaal ben je wel heel erg verplaatst. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld Oorlog en Vrede gelezen van Tolstoj. Die Napoleontische oorlogen, wat daar in Rusland is gebeurd. Dat aanvallen van Rusland en dan teruggedreven worden en daar kunnen bij zijn. Dat spel van die legerleiders enerzijds en dan anderzijds, hoe dat allemaal ervaren wordt. Op het thuisfront, maar dan vanuit de blik van Rusland verteld, daar kunnen bij zijn. Mm. Op dat ogenblik even echt tot die aristocratie en dat militaire apparaat of die militaire apparaten daar bijna deel van uitmaken, daar de waarnemer van te zijn, daar heel erg dicht op te zitten. Ik ben er echt van overtuigd dat mij dat vormt, ja. Mm.
Als het gaat over cultuur en jouw liefde voor cultuur, dan trek jij het liefst naar New York. Hè? Dat is jouw culturele biotoop. Waarom precies? Wat vind jij in New York?
Ik vind New York een fantastische stad. Ik ben er voor het eerst terechtgekomen toen ik naar een conferentie ging als jonge onderzoeker. En ik was daar onmiddellijk verliefd op, om toch maar eens dat woord te gebruiken. Het is een mix van drukte, het is diversiteit. Die stad leeft 24 uur op 24. Daar zijn geen dagen en geen nachten, behalve dat het gedurende een aantal uur donker is en gedurende een aantal uur klaar. Maar voor het overige, die stad liever blijft leven 24-7. Ik vind dat heel erg eigen aan een stad zoals New York. De diversiteit aan mensen, het culturele aanbod...
Je gaat er ook altijd op bezoek bij het graf van Leonard Bernstein.
Ik zeg altijd dat ik op visite ga bij Bernstein. Ja. Hij ligt begraven in Brooklyn, waar het sowieso al wat rustiger is dan in Manhattan. Hij ligt begraven in Brooklyn op de Greenwood begraafplaats. Ik was in mijn jeugd, en nog altijd, maar vooral in mijn jeugd, gefascineerd door die figuur. Heel erg outspoken... briljant. Briljante componist, briljante dirigent, uitstekende pianist ook. Maar ook, en dat is een aspect van hem dat minder bekend is, een extreem goed pedagoog, lesgever. Er zijn op YouTube lessen van hem te vinden. Ook voor het brede publiek. Dat is fantastisch. Ik was daardoor begeesterd. En ik ga iedere keer wanneer ik naar New York ga, dan ga ik bij hem langs. En wat frappant is, die exuberante man die iedereen in gedachten heeft wanneer over Leonard Bernstein wordt gesproken, die exuberante man die verschrompelt bijna tot nietigheid wanneer je voor zijn begraafplaats staat. Het zijn twee rechtopstaande steentjes met een deklaag. Ja.
Laten we zo meteen na het nieuws van 12 uur verder praten. Rick van der Wallen, tot zo meteen.